Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast, de podcast over persoonlijke en professionele groei. Wat bepaalt nou of iemand succesvol wordt? Waarom is Bill Gates miljardair geworden en de andere mensen die bij hem in de klas zaten op Harvard niet? En wat zorgde ervoor dat de Beatles de meest succesvolle popgroep aller tijden werden? Was het talent? Ging het om genialiteit? Of zijn er andere factoren in het spel? Was het misschien gewoon dom geluk allemaal? Daarover gaan we het hebben in deze aflevering van Ben's Boekenclub. Het gaat deze keer over het boek Uitblinkers, Outliers van Malcolm Gladwell. Ondertitel: waarom sommige mensen succes hebben en anderen niet. Ik bespreek het boek met twee fervente lezers van managementboeken, Lisbeth Tettero en Thijs Peters. Lisbeth is trainer en coach van bestuurders en van ambitieuze vrouwen. Thijs is hoofdredacteur van Good Habits online trainingen. Welkom allebei, leuk jullie te zijn.
Dankjewel Ben, leuk hier te zijn.
Voor we beginnen, eerst nog even dit.
Na een succesvolle eerste reeks is er nu deel 2 van Snapchat Social Stories. In deze podcast duikt Patricia van Liemt in de wereld van AR. Want wat is augmented reality nu precies? En hoe kan het bijdragen aan echte bedrijfsresultaten? Kan AR de wereld een stukje duurzamer maken? En hoe ziet de toekomst van AR eruit? Luister nu naar deel 2 van Snapchat Social Stories via je favoriete podcastkanaal.
Zullen we even een stukje luisteren van Malcolm Gladwell? Even luisteren wat hij er zelf over zegt.
What he was saying, in other words, that even if you endow a child with a brain that is a one in a billion brain, that is not sufficient to ensure the success of that child. That poverty is such a powerful constraint on capitalization that it can reduce that genius child to a lifetime of worse than mediocrity, a lifetime of really profound disappointment.
Je kunt dus geniaal zijn, je kunt een fantastisch brein hebben, maar je omstandigheden, de omstandigheden waaronder je opgegroeid, maken dus heel veel uit. En daar gaan we het onder meer over hebben met elkaar. Eerst maar eens even de vraag aan jullie. Lisbeth, wat vond je van het boek? Wat moeten we absoluut bespreken volgens jou?
Wow, nou, het leest als een trein. Het leest heerlijk, dat vooral. Ik dacht, nou, dat is dat boek over die 10.000 uur. Dat betekent gewoon ploeteren, ploeteren, ploeteren. Ja. Maar het blijkt zoveel rijker dan dat. En wat je net zei, het gaat over zoveel andere omstandigheden die meespelen, plus 10.000 uur.
Ja, die 10.000 uur, dat was dan dat verhaal van die Erickson, die psycholoog, dat als je 10.000 uur gericht oefent, dan word je world class in dingen, hè?
Dat is het verschil tussen een wereldberoemd concertvioliste en iemand die muziekles geeft op een muziekschool.
Oké, okay, ja,
met dezelfde opleiding. Ja.
Dus je moet die 10.000 uur hebben gemaakt, dan kun je die wereldberoemde concertviolist of pianist worden.
Ik denk dat de kans dan groter is. Nog steeds geen garantie. Ja, ja. Maar
ja. Oké, okay. Ja. Maar het boek gaat over veel meer dan dat. Ik kijk even naar jou, Thijs. Wat vond jij van het boek, wat vond je ook belangrijk om te bespreken?
Nou ja, ik schrok een beetje van die ondertitel. Want ik dacht, waarom sommige mensen succes hebben en anderen niet? Dan krijg je zo'n zelfhulpboek met allerlei tips. Maar dat is het helemaal niet. Het is eigenlijk best een diepgravend sociologisch boek waarin uitgelegd wordt waarom sommige mensen succesvol zijn. Ik vond het een page-turner, dit.
Ja, leuk zeg. Ja, dan gaan we het ook aan het einde zeker ook over hebben met elkaar. Wat ook de maatschappelijke consequenties eigenlijk zijn van deze manier van kijken. Goed, wat bepaalt nou eigenlijk maatschappelijk succes volgens Malcolm Gladwell? We hebben samen een rijtje gemaakt. En het helpt natuurlijk als je intelligent bent en als je hard werkt en dat soort dingen. Maar er zijn dus ook factoren waar je zelf helemaal niets aan kunt veranderen. En Gladwell die laat op een overtuigende manier zien hoe belangrijk die factoren zijn. Nou, moet je dan denken, daar gaan we dus ook met elkaar over hebben met elkaar. Wanneer je geboren wordt, dus het jaar in de maand waarin je geboren wordt, blijkt belangrijk te zijn, gaan we het zo over hebben. Wie je ouders zijn, de omgeving waarin je je ontwikkelt, de cultuur van je land en dus ook nog een keer dom geluk speelt ook een rol. En er is ook nog een factor die Gladwell helemaal niet noemt en daar gaan we het ook over hebben. Nou, we gaan er samen doorheen. Eerst maar eens wanneer je geboren wordt, je geboortejaar, je geboortemaand. Lisbeth, ik kijk eerst eens naar jou. Wat zegt hij daar nou eigenlijk over? Wat moeten we daarover leren?
Nou, dat ongelooflijk veel uitmaakt. Of je, daar zijn een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld de selectie van sportteams. En dan heeft hij het vooral over de Verenigde Staten en Canada. Ja, de datum waarop een kind dan geselecteerd wordt heeft niks met de leeftijd te maken, maar niks met of je dan toevallig in dat cohort zit, maar hoe rijp je bent. En dat scheelt bij kinderen natuurlijk per maand.
Ja, dus als je bijvoorbeeld in december van een bepaald jaar geboren bent, dan ben je veel minder rijp dan iemand anders die in januari van datzelfde jaar geboren was.
Ja, er zit gewoon een jaar tussen, maar je hebt hetzelfde getal. Ja,
je hebt hetzelfde getal, ja, precies. Ja, ja. Ja. Het gaat over ijshockeyteams. Ik zag op een gegeven moment dat slechts 10% van de mensen die worden geselecteerd, dat gaat altijd over jongens in dit geval, die komen uit het laatste kwartaal van het jaar. Dus je hebt gewoon je bent kansloos als je gewoon van oktober, november, december bent.
Je moet in ieder geval veel harder werken.
Ja. Ja. Jaartal is ook belangrijk. Hè? Kijk even naar jou, Thijs, wat jij eruit haalde.
Ja, dat een van de meest aansprekende voorbeelden, omdat we het daar natuurlijk vaak ook over hebben, zijn die techgiganten, de Bill Gates en de Steve Jobs en de mensen van Intel. En als je nou, die blijken dus allemaal ergens tussen 1953 en 1956 geboren te zijn.
Bizar, hè? Als je dus op een rijtje ziet, inderdaad. Ik heb het hier ook staan. Steve Jobs, 1955. Eric Smith, 1955. Bill Joy, 1954. Bill Gates, 1955. Maar hoe zit dat?
Nou, hij zegt, die mensen die waren precies op het juiste moment, op een leeftijd dat ze voor het eerst met computers in aanraking kwamen. Ze waren nog niet besmet met alle gangbare manieren van zo doen we dat nou eenmaal. Ze waren nog jong, nieuwsgierig. En ze hadden de middelen. Bill Gates had op een privéschool, waar ze toevallig een van de allereerste computers hadden staan die in verbinding stond met het netwerk. Hij kon de hele dag gaan coderen.
Ja.
Miljarden andere kinderen konden dat niet op dat moment. En hij wel. Maar was hij 2 jaar eerder geboren, dan had hij gewoon geen computer gehad, of had hij met ponskaarten moeten werken. Dus je zag dat gewoon. En je ziet het ook nu, hè. Dus we hebben het nu over de verloren generatie. Dat is ook echt zo. Ik heb een mazzelaar. Ik ben in de jaren 70 geboren, 75. Toen ik van de universiteit kwam, toen waren er banen te over. Jaren 90, alles ging goed. En je moet maar tijdens de financiële crisis van de universiteit komen, heb je een probleem. Dus dat is een factor waar je eigenlijk helemaal niets aan kan doen, maar wat eigenlijk je hele carrière kan bepalen.
Ja. Zijn er voorbeelden uit je eigen omgeving waarvan je zegt, nou, dat herken ik, dat de maand waarin je geboren wordt of het jaar waarin je geboren bent dus zoveel uitmaakt? Je noemt net zelf iets over je eigen leeftijdscohort, Thijs. Andere voorbeelden nog die we kennen?
Nou, ik leef enorm mee met de mensen die nu zelfstandig willen gaan wonen en een huis nodig hebben. Een paar jaar geleden was de huizenmarkt toch heel anders.
Ja.
En probeer het nu maar eens. Het lukt gewoon niet. Dus dat mijn hart bloedt hoor.
Ja. Ik kijk nog even naar jou, Thijs. Andere voorbeelden die jou te binnen schieten over maanden of jaren waarin je geboren wordt?
Nou, tijdens het lezen van dit boek besefte ik ineens, mijn dochter is van september. Het gaat heel goed met haar hoor. Maar dat betekent dat toen zij naar school ging, was ze altijd de jongste in de klas. En was ze dus veel minder rijp. En zeker als je 6, 7 jaar oud is, maakt dat heel veel uit. Dus is ze waarschijnlijk altijd als minder slim gezien dan kinderen die gewoon rijper waren. En in feite zet je dat op een enorme achterstand elk jaar weer. Want je mag niet in het plusklasje en dat soort dingen. En dat besefte ik ineens aan het boek. Van je denkt, dat gaat dan 1 jaartje fout. Nee, dat is iets wat je eigenlijk je hele leven meedraagt. Want je mag niet in het plusklasje, je krijgt minder begeleiding enzovoort. Enzovoort. Wonen we gelukkig in Nederland. Dus mijn dochter heeft het uiteindelijk goed gedaan. En die gaat naar de universiteit volgend jaar. Dus dat is goed gekomen. Maar ik denk wel echt dat als je dus een septemberkind bent, moet je gewoon harder werken om hetzelfde te bereiken.
Ja.
Dan als je een mazzelaar bent zoals ik die in januari geboren is.
Ja, en even voor de luisteraars, dat is iets wat Kleedel duidelijk aangeeft. Dat die als je 8, 9 of 10 jaar bent, dan maken die dus die 7, 8, 9 maanden maken dus echt heel veel uit in je ontwikkeling.
Ja, dat is eigenlijk wat Lisbeth al zei. Die hockeyteams, als je die maanden ziet, geboortemaanden, de helft van het team komt uit januari, februari.
Ja, bizar hè? We gaan eens even een stapje verder, want wanneer je geboren bent is één ding, maar ook de ouders die je krijgt, hè, dus sommige mensen zeggen wel van wil je het geheim van succes kennen? Choose your parents wisely, hè, kies je ouders goed. Maar dat maakt dus echt wel uit, hè? Hun achtergrond, hoe rijk ze zijn. In het boek gaat het onder meer over mensen die heel intelligent zijn, maar sommige daarvan die krijgen het eigenlijk niet voor elkaar om door te breken, zou je kunnen zeggen. Anderen hebben wel de mogelijkheden. Lisbeth, wat vond jij leuk daaraan? Wat waren voorbeelden die jou aanspraken?
Nou moet ik je de naam schuldig blijven. Maar in ieder geval het verschil tussen Oppenheimer, die van de kernbom, En een andere briljante man.
Oh ja, Christopher Langen. Dat is iemand die Gladwell zelf heeft gesproken. Een IQ van 195 had die man.
Enorm.
Hoger IQ dan Einstein.
Maar die was in bijzonder arme omstandigheden opgegroeid. En zijn moeder bijvoorbeeld vergat gewoon dat ze niet zo geletterd was en met formulieren wijs was om aan te melden dat hij weer naar school wilde.
Ja.
Dus hij miste zoveel kansen daardoor. Nou, en die Oppenheimer kreeg echt gewoon alles om een presenteerblaadje. Die heeft zelfs een keer geprobeerd zijn professor te vermoorden. Kwam die nog mee weg ook?
Ja, precies. Ja. Zien we dit soort dingen ook in het dagelijks leven hier? Kijk even naar jou, Thijs. Je komt nogal wat mensen tegen. Je hebt zelf jarenlang ook in de journalistiek gewerkt.
Je ziet die handigheid natuurlijk wel. Hè. Het valt mij altijd op. Ik heb zelf bijvoorbeeld niet in mijn studentenvereniging gezeten.
Ja.
Maar het valt bij mijn vrienden die dat wel hebben, valt me altijd op hoe handig ze netwerken en hoe vind ik dan, ongegeneerd ze zichzelf op de voorgrond kunnen zetten.
Ja,
en
ja.
Dat zijn echt dingetjes. Als je dus in een iets meer, elitair klinkt meteen weer zo, maar als je in een iets meer elitaire omgeving opgroeit, dan leer je heel veel van die dingen uit, die krijg je van nature mee.
Ja.
En als jij hier uit Amsterdam-West komt, dan moet je dat zelf allemaal leren. En dat scheelt enorm.
Elisabeth, ja?
Ja, kijk maar naar die documentaire Klasse, hè? Die heeft ontzettend veel indruk gemaakt overal. Want die gaat gewoon over kinderen die ongelooflijk slim waren. Echt fantastische kinderen zaten erbij. Maar ja, geen geld voor een lunch. Dus die kwamen de dag door om een sultana.
Ja.
Hoe kun je dan ooit nog... je hersenen hebben heel veel brandstof nodig.
Meer dan een sultana per dag.
Meer dan een sultana per dag.
Ja.
Maar, en kinderen die moesten werken na school. En hoe kan je dan 10.000 euro aan iets besteden om ergens heel goed in te worden?
Ja, precies. Ja, ik ken hem trouwens niet, die documentaire. Hoe heet die, zeg je?
Klassen,
oké.
Okay. Ja.
Ja. Ja, ik zat zelf ook te denken, een vriend van mij, die is opgegroeid op een boerenbedrijf. En ik kom zelf uit gewoon een arbeidersnest. En het grappige is, hij denkt dus al van jongs af aan anders. Hè? Dus ik denk in vierkante meters en in guldens. En hij heeft gewoon leren denken van jongs af aan in hectares en in duizenden guldens. En ook zijn vader was dan een boer met echt heel veel personeel. Zijn vader zei dan ook 's morgens van jij gaat dit doen, jij gaat dat doen, jij gaat dat. Ik vind het altijd nog een beetje ongemakkelijk als ik iemand een opdracht geef. Dan heb ik altijd een beetje vragende wijs, maar ben je er zelf een beetje over eens? Soms verwachten mensen duidelijkheid, maar dat geef ik dan niet. Terwijl hij vindt dat het dus geen enkel probleem is om te zeggen, nou, jij doet dit, jij doet dat, jij doet zus en dan gaan we aan het werk. Is dat herkenbaar ook voor jullie dat op die manier, ja, dat mensen dus echt verschillen? Gewoon domweg door die eerste pak een beetje 18 jaar in hun leven, dat ze in een bepaalde richting worden opgevoed.
Enorm. Ik zie niet anders in mijn coachpraktijk.
Ja.
Daarom is het ook altijd zo belangrijk. Mensen denken, ik ben hier niet in therapie. Maar het is belangrijk waar en hoe je bent opgegroeid. En dus hoe jij hebt leren denken, hoe jij hebt leren functioneren in de maatschappij.
Kun je dat nog laten repareren? Vraag dan even aan iemand die coacht op dat gebied.
Gelukkig wel hoor. Ja,
ja,
het scheelt enorm om het te leren. Maar ja, als bepaalde dingen heel onnatuurlijk voor je voelen, dan moet je het ook niet gaan doen. Maar het snappen hoe het werkt, dat is al een enorm belangrijke stap.
Ja, vind ik ook het positief aan dit boek. Hè? Dus dat betekent dat het weten van die 10.000 euro, wat het dus ergens wel op slaat, betekent dus ook dat als jij weet hoe het werkt, dan kun jij natuurlijk ook wel zeggen, ik ga hier nu 10.000 euro aan besteden.
Ja,
want ik wil het graag. Dus het is ergens ook wel een beetje optimistisch boek.
Ja, er zit toch hoop in. Ja.
Er is hoop als je weet wat je mist. Dan kun je eraan werken.
Ja, nou, we hebben het gehad over wanneer je dus geboren wordt. We hebben het gehad over je ouders. Maar de omgeving waarin je ontwikkelt maakt dus ook heel erg veel uit. En dan gaat het dus ook heel erg over die 10.000 uur. Krijg je zonder dat je daar misschien een keuze überhaupt in maakt als jongere al de gelegenheid om die 10.000 uur te maken. Ik kijk naar jou, Thijs. Ben je een muziekliefhebber? Hou je van de Beatles?
Ja, zeker. En ik vond dat een van de leukste delen van het boek. Ik dacht natuurlijk, die zijn allemaal Paul McCartney en John Lennon zijn gewoon briljant.
Ja.
Nou ja, ze zijn misschien ook wel best goed in liedjes maken. Maar ze hebben gewoon de mazzel gehad dat ze in het begin van hun carrière, toen zijn ze op een gegeven moment gevraagd om in Hamburg in nachtclubs te gaan spelen.
Ja, dat waren dan nog geen muziekclubs, begreep ik. Maar waren eigenlijk een soort stripclubs.
Gewoon stripclubs, ja.
Ja, precies. Gewoon echt een beetje naughty nachtclubs, zeg maar. En daar speelden ze dan uren achter elkaar.
Ja, ze wilden daar gewoon een paar bandjes hebben. En dan mochten mensen, konden dan van stripclub naar stripclub. Maar zij moesten dus sets van 5 uur maken.
Minstens, ja.
Nou, dat is echt niet te doen. Nee. En dan kun je dus niet 20 liedjes hebben en dan ben je klaar. En dan kun je de boel inpakken. Dan moet je gaan improviseren. En dan moet je veel liedjes schrijven. En daar hebben ze. Ze hadden dus in die, ik weet niet hoe vaak ze in Hamburg hebben opgetreden, maar ze hebben er 1200 uur in totaal opgetreden.
Oké, okay, ja.
Nou, en dat is dan misschien nog net geen 10.000, maar hij zegt er zijn tegenwoordig helemaal geen bands die in hun hele carrière 1200 uur optreden. Dus als je zoveel kan optreden, dan heb je zoveel meters gemaakt. Ja, dan is het geen wonder dat je boven komt drijven.
Ja, ja. Wat haalde jij eruit, dat hele verhaal van die omgeving die je dan de gelegenheid geeft om zoveel te oefenen?
Oh, iets wat ik veel eerder had willen weten. Waarom ik niet goed ben in wiskunde. Ik ben geen Chinees.
Nee. Oh, dat gaat over cultuur. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Ja, kijk, dat bewaren we nog even. Maar dat is wel interessant. Als je in China, als je in China geboren wordt, heb je sowieso al een voorsprong op het gebied van wiskunde. Wat hadden ze nog meer? Oh ja, dus Bill Gates, die dus met zijn vriend Paul Allen op die school zat. En dat, waar hij dus maar gewoon lekker door kon programmeren. En wat ik ook nog wel een heel mooi voorbeeld van vond, dat waren die Knowledge is Power program scholen in New York. Misschien leuk om daar nog even kort over te hebben.
Die kipscholen, ja.
Die kipscholen, Knowledge is Power program. Ja,
ze kwamen er gewoon achter dat zo'n hele lange schoolvakantie die ze in Amerika hebben, ik vind ze hier al lang, maar daar is het echt extreem.
Ja.
Dat kinderen best wel meekwamen, maar de kinderen die niet op summer schools konden en allemaal speciale cursussen konden volgen en boekjes van de ouders kregen en dat soort dingen. Ja, die werden gewoon weer op achterstand gezet.
Ja, dus die gingen in de zomervakantie echt merkbaar achteruit. Ja. En andere kinderen die dus wel die kansen kregen, die gingen in de zomervakantie merkbaar vooruit. Ja. Dus het verschil werd iedere zomervakantie groter.
Dus die scholen hebben best een slimme oplossing bedacht. Namelijk, we stoppen met die zomervakantie. Of in ieder geval een stuk korter.
Ja. Dus gewoon eigenlijk zorgen dat dat gat wordt weggewerkt op deze manier. Ja.
Lange schooldagen, vroeg beginnen, lang door. Ja. Echt die uren maken.
In Nederland heb je ook weekendscholen. Hè, voor kinderen die dus inderdaad een leerachterstand hebben, omdat ze bijvoorbeeld uit een andere omgeving komen. Of ouders hebben die bijvoorbeeld misschien niet zo vreselijk bezig zijn met lezen en dat soort dingen. En dan moet je dus op zondag naar school. Maar dan hou je het wel bij.
Ja, en dat in de bijlescultuur, hè, waar gewoon mensen met kinderen die zich wel kunnen veroorloven de kinderen überhaupt al naar bijles sturen.
Ja.
Het is hard sturen om dat nog een beetje bij te trekken als dat niet kan, hoor.
Nou, we namen net al even een voorschotje op de cultuur waarin je opgroeit. En we hadden het net al eventjes over dat Chinese mensen beter zijn in rekenen en wiskunde dan Nederlanders. Lisbeth, brand los.
Ja, ik vind het zo oneerlijk. Had ik dit maar eerder geweten.
Ja, precies. Ja,
ja, het heeft met de taal te maken. Ik ben van opleiding taalkundige, dus ik vind dat ongelooflijk fascinerend.
Ja?
Dat door de structuur waarop getallen in de taal zitten, het veel makkelijker rekenen is.
Leg eens even uit.
Ja, wij hebben 11, 12, 13 compleet nieuwe woorden.
Ja.
Maar 10, 1, 10, 2, 10, 3. Hè, dat
zeggen ze in China, ja.
Kennelijk, mijn Chinees is niet zo
goed. Maar goed, dat haalde ik ook uit de boek inderdaad. Ja.
Het is in ieder geval, het heeft met de taalstructuur te maken dat je getallen makkelijker kunt behappen. Nou, dan heb ik helemaal medelijden met Franse kinderen natuurlijk. Maar met de catrefin en nog wat.
Precies. Ja, ja.
Maar dit is echt, ik vond dat een openbaring. Ik denk, hoe kan dat nou?
Ja, maar dat die cultuur zo belangrijk is waarin je opgroeit, dat je eigenlijk onmerkbaar dus allerlei dingen meekrijgt, dat speelt op allerlei manieren een rol. Ik kijk even naar jou, Thijs. Wat haalde jij eruit uit dat onderdeel van het boek?
Nou ja, ook eigenlijk, het gaan we weer terug naar die Chinezen, maar die cultuur, die rijstbouwcultuur.
Ah.
Waarin je heel erg veel energie moet stoppen en zorgzaam moet zijn. 360 dagen per jaar ben je aan het werk, 5 dagen heb je vrij. Die mentaliteit, die heeft ook die Chinezen gevoed, zeg maar, in dat hele harde werken, maar ook in het heel precies proberen voor te bereiden. Dat ondernemerschap zit er daarom heel erg in.
Ja.
En als jij een andere cultuur op, dan krijg je dat veel minder mee.
Hij maakt echt een rijtje van hoeveel uren mensen zeg maar gemiddeld dan werken zo in een jaar. Hoeveel dagen in een jaar mensen ook werken. En dan China staat er met kop en schouders bovenaan dan inderdaad.
Ja, en dat is ook wel grappig. Het is natuurlijk een stukje geschiedenis. Maar wij denken altijd dat in de middeleeuwen bijvoorbeeld iedereen heel hard werkte. In China wel, want je kunt zo'n reisveld kun je geloof ik geen dag alleen laten. En je kunt je oogst vergeten, terwijl die hier in Nederland, in Frankrijk, dan zeiden ze wat gaan in. Moesten ze even hard werken. Daarna gingen ze leuke dingen doen. En dan gingen ze in de oogsttijd gingen ze weer oogsten.
Ja.
Maar daar ga je dus ook een hele andere mentaliteit van krijgen. Die ook minder geschikt is om bijvoorbeeld om te ondernemen. Wat ik een heel leuk voorbeeld van is op een gegeven moment heb je die hele grote die Joden die in Europa werden natuurlijk zwaar gediscrimineerd. Die woonden in steden, nu in Oekraïne. Ja. Dus die woonden in Gerson of Kiev of in Polen. En die emigreerden naar Amerika. Die waren allemaal straatarm. En er gingen ook straatarme Italianen en straatarme Polen en straatarme Duitsers naar Amerika. Maar die Joden werden heel succesvol. Waarom? In Europa mochten ze geen boer worden, dus ze waren allemaal handwerksman. Dus kleermaker, schoenmaker.
Ja.
En toen kwamen ze in Amerika en op dat moment barstte de textielindustrie los. En zij hadden alle dingen die mogelijk waren, alle vaardigheden kenden ze om daar een succes van te maken.
En ook weer op precies het juiste moment, hè?
En op het juiste moment en de juiste achtergrond.
Ja. Ja. En dan beschrijft Gladwell, geloof ik, ook dat de eerste generatie is dan kleermaker en dan de tweede generatie is klerenhandelaar en de derde generatie is dan Robert Oppenheimer in dit geval.
Ja, of arts-advocaat. Je had van die stambomen, dat was het kleermaker, klerenhandelaar, arts-advocaat en dat ging daarna werd het alleen maar artsen-advocaten, wetenschappers. Ja.
Dom geluk speelt ook een rol. Hè? Bijvoorbeeld, we hadden net over de Beatles, zeg maar, en hoe die dan op een gegeven moment die 10.000 uur maakte in Hamburg. Maar de manier waarop ze er terecht kwamen, dat is een verhaal van totaal dom geluk. Hè? Wie van jullie wil dat eventjes kort delen?
Kop jij maar in voor de Beatles.
Mag ik me inkoppen?
Ja, okay,
nou, er was een eigenaar van die stripclubs in Hamburg. Die had het idee van, hey, we gaan zo'n de popronde doen. Maar dan in Hamburg in stripclubs in de jaren 60. En die zat in Londen om bandjes te zoeken. En die raakt in gesprek met een ondernemer uit Liverpool. Die zegt, oh, ik ken nog wel wat bandjes.
Ja.
Was dat niet gebeurd, dan hadden Paul en John en Ringo waarschijnlijk nog 4-5 jaar in het clubcircuit in Liverpool gespeeld en daarna in de haven gewerkt. Je weet het niet.
Ja, best een hele aardige kans inderdaad. Ja, het grappige is inderdaad, dus die ondernemer uit Liverpool die ging daar toevallig rond. En die Bruno, geloof ik, is een voormalige kermisbaas, die was er ook toevallig. En dat heeft ervoor gezorgd dat er uiteindelijk voor heel veel Liverpoolse bandjes stonden daar in Hamburg. Ja, ja. Zeg, er is ook een belangrijke factor die Gladwell niet noemt. Liesbeth, ik kijk even naar jou.
Ja, mijn stokpaardje. Hè?
Vertel.
Ja, het gaat alleen maar over mannen.
Ja, precies. Hè?
Het gaat bijna alleen maar over mannen. Eigenlijk alleen bij die kipschool op het laatst. Dan heeft hij het voorbeeld van een meisje.
Ja.
Maar voor de rest, alle succesvolle figuren, personen die hij beschrijft. Man. Ja. Het is er gewoon ook een factor. Minder nu, maar die factor is nog niet weg.
Nee, en zeker ook de voorbeelden die hij natuurlijk noemt. Hè, dat zijn mensen die succesvol zijn geworden, soms in het midden van de 20e eeuw, of soms halverwege, of soms in de jaren 60 en 70 en 80. En dat zijn inderdaad allemaal mannen. En het lijkt wel een soort blinde vlek dat het in het hele boek niet aan de orde komt.
Een blinde vlek, maar ook omdat er waren gewoon en er zijn minder vrouwen op dat soort posities.
Ja.
Dus in de hele techwereld en zo. Ja, je hebt Sheryl Sandberg, maar dat is het dan ook zo'n beetje.
Ja, precies. Dus eigenlijk ook waren er minder voorbeelden voor handen om misschien de hypothese die hij in het boek eigenlijk wil staven, zal ik maar zeggen.
Ja.
Om die ook inderdaad, om dat plausibel te maken.
Nou ja, om een recenter boek te citeren, hè, Joris Luijendijk met de 7 vinkjes.
Ja, precies.
Het is gewoon een belangrijk vinkje, man.
Ja.
En vrouwen moeten altijd nog harder werken om eenzelfde positie te bereiken.
Ja, dus behalve de dingen die we hier al hebben genoemd, speelt dus ook inderdaad gewoon domweg dat ene chromosoom meer of minder speelt dus ook een hele grote rol.
Dat speelt nog steeds een grote rol, ja.
Ja. Ik kijk even naar jou, Thijs. Misschien toch wel heel erg leuk om eventjes met elkaar zo naar de afsluiting te gaan en ons af te vragen, wat betekent dit nou, hè, dit boek? Wat betekent het volgens jou?
Nou, ik had heel erg het gevoel, we wisten dit eigenlijk wel. Hè? In de jaren 70 hebben we de middenschool uitgevonden. Dus er zit een beetje socialisme in. Van, hey, we moeten mensen gelijke kansen geven. Maar dat is ergens in de jaren 90 totaal verdwenen uit onze cultuur. Hè? Het is allemaal meer meritocratie. Het is allemaal, je kunt het als je maar wil. Dan, hè, en als het niet lukt, dan ligt het aan jezelf. Maar hij laat eigenlijk zien, nee, we houden onszelf voor de gek. Want eigenlijk wordt het grootste gedeelte van wat je presteert en hoe ver je komt in je leven gewoon door die externe factoren bepaald. Dus eigenlijk moeten we toch maar weer eens gaan kijken. Nou, geven we wel iedereen gelijke kansen, hè?
Ja, precies. Ja. En we veronachtzamen eigenlijk dus dat punt dat die achtergrond, geboortejaar, de cultuur of de omgeving waarin je opgroeit, dat het ongelooflijk veel uitmaakt. Kijk even naar jou, Liesbeth. Wat haal jij eruit qua betekenis?
Ik sluit daarbij aan. Ja, het gaat echt over het gemak waarin mensen zichzelf succes toe-eigenen. Daar heb ik gewoon hard voor gewerkt. Daar heb ik hard voor geleerd. En dat is prima op zich. Als je dan ook maar oog hebt dat je echt niet is komen aanwaaien.
Ja.
En ik denk inderdaad, die documentaire die ik net noemde, hè, Klassen, maar ook het boek van Luijendijk, ik denk dat het wel weer aan een revival is. Dus de timing dat dit boek hier in de podcast is misschien wel heel erg mooi.
Ja.
Het zou ook zo fijn zijn als die mensen die succesvol zijn, als die zich veel meer gaan opwerpen als coach en sponsor van mensen die niet van nature die kansen hebben.
Ja, omdat het dus niet zo is dat, als je dus succesvol bent in onze maatschappij, dat je dat allemaal maar aan jezelf te danken, omdat jij nou toevallig zo hard hebt gewerkt. Maar dat heeft dus er zijn heel veel voordelen geweest in je leven. En je hebt niet eens in de gaten hoe groot die voordelen zijn. Maar dat leer je dus uit dit boek.
Onder andere, ja.
Ik wil jullie ontzettend bedanken. Dit was de Ben Tichelaar podcast. In deze aflevering bespraken we Uitblinkers, Outliers van Malcolm Gladwell met Liesbeth Tettero en Thijs Peters. Lisbeth, Thijs, heel erg fijn dat jullie erbij waren.
Ja, heel graag gedaan.
Dankjewel.
Wil je op de hoogte blijven van de beste tips, onder meer in deze podcast? Ga dan naar tichelaar.nl/bnr en meld je aan. Dank voor het luisteren.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.